We zullen beginnen. We gaan zingen Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Laten we samen eerst de Heer om zijn zegen vragen. Heere, dat mogen wij ook vanavond toch weer doen, als wij naderen tot u in het gebed aan het begin van deze samenkomst. U ootmoedig vragen dat gij ons uw onmisbare zegen wilt geven. Als we vanavond weer opnieuw rondom uw woord bij elkaar zijn, als we opnieuw de schriften mogen openen in deze bijbelstudie, in deze bijbelkring, om te verstaan wat gij ons in de paragraaf die vanavond voor ons ligt te zeggen hebt, leid ons dan door uw Heilige Geest, geef ons inzicht in de betekenis van de woorden, van de zinnen, en geef ons te zien welke zaken dat gij aan de orde stelt, Heere. Het zijn altijd weer gewichtige dingen als we uw woord openen en als we daarin lezen wat gij daarin hebt laten optekenen. Het gaat niet om bijzaken. Het gaat niet om dingen die we horen en weer vergeten mogen, omdat ze toch eigenlijk van weinig belang zijn. Maar wat gij ons hebt nagelaten in de schriften, en wat gij door uw Heilige Geest hebt laten vastleggen in de oorkonden die uit de hemel gekomen zijn, in de boodschap van uw koninkrijk, dat verdient al onze aandacht. En dat dient ook in ons hart gegrift te staan, afgedrukt. Wij bidden van u dat ge dat door uw Heilige Geest ook wilt doen. En dat de bespreking van vanavond, de overdenking van uw woord, daaraan ook dienstbaar mag zijn. Leid ons ook in onze bespreking door uw Heilige Geest. En wil ons bewaren voor alles wat verkeerd is, waarmee wij u in de weg staan, waarmee we de loop van uw woord ook zouden kunnen tegenhouden. Dingen waarin we onszelf ook in de weg kunnen staan. Er is zoveel, Heere. dat uit ons bedriegelijke hart naar boven komt en dat uit allerlei verleidingen om ons heen naar ons toe kan komen, wilt u ons bewaren bij de eenvoudigheid van uw woord en leg gij onze gedachten nu en altijd weer gevangen onder de heerschappij van uw woord. Om Jezus wil. Amen. Ik lees u weer een gedeelte uit Filippenzen 3, dat hoofdstuk waarin de apostel Paulus ook ons een blik geeft in zijn eigen leven. Zo zijn er een aantal passages in de brieven van de apostel, waarin de apostel niet maar een uiteenzetting geeft van allerlei leerstukken, of waarin hij niet alleen maar allerlei praktische voorschriften geeft voor het leven, het christelijke leven, het leven in de gemeente, maar ook passages waarin de apostel iets laat zien van zijn eigen persoonlijke beleving van de dingen. En een van die passages is het derde hoofdstuk uit de Filippenzenbrief. We hebben daar al het een en ander van overdacht. Een stukje autobiografie van de apostel. Een stukje levensbeschrijving door hem zelf opgetekend. Wij willen het laatste stukje daarvan lezen. En dan ook de conclusie die de apostel daaraan verbindt. We komen dan toe aan vers 12 en ik lees u de versen 12 tot en met 16 van Filippenzen 3. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En daar eindigt dan Paulus' eigen levensbeschrijving en dan komt hij tot de conclusie, en u ziet dat onmiddellijk als u in vers 15 ziet dat hij ook van onderwerp verandert. Hij spreekt niet meer over ik en over mij, maar zoveel als wij dan volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal uw God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. We zullen vanavond dus proberen om een toch wat groter stuk, wat groter gedeelte uit dit hoofdstuk met elkaar te overdenken. Wij kunnen ook niet altijd met hetzelfde gedeelte bezig zijn, maar bovendien denk ik dat die conclusie die de apostel in de verzen 15 en 16 nadrukkelijk aan het voorafgaande verbindt, waarmee hij dus een aansporing geeft aan de lezers van zijn brief, eigenlijk inhoudelijk ook zozeer bij het voorafgaande gedeelte hoort dat we het toch maar beter in één verband moeten behandelen. Eerst dus de versen 12 tot en met 14, die eigenlijk een geheel vormen en die het laatste stukje vormen van dat getuigenis waarin de apostel over zichzelf vertelt. En u weet wel, de apostel vertelt niet over zichzelf zoals sommige mensen dat wel doen, die heel graag over zichzelf spreken, omdat ze zichzelf zo belangrijk vinden en dus eigenlijk ook over zichzelf nooit komen uitgepraat. Maar de apostel Paulus is niet zo iemand die zichzelf nogal hoog geeft en zichzelf daarom ook graag in de belangstelling van anderen plaatst en aandacht voor zichzelf vraagt. Wat hij over zichzelf zegt hier en op andere plaatsen, dat is eigenlijk alleen maar bedoeld om een stukje illustratie te geven van wat hij in het voorafgaande heeft betoogd. Paulus is bezig, ik herinner u daar nog even aan de Filistijnen te waarschuwen tegen de dwalingen van de Judaïsten, die dan nog weliswaar in Filippi niet zijn opgedoken, maar omdat ze overal in die christelijke kerk uit die tijd opduiken, verwacht Paulus dat ze ook een keer zich zullen presenteren in de gemeente van Filippi. En dan zullen ze daar net hetzelfde doen als wat ze elders ook doen, namelijk de mensen in verwarring brengen met hun opvattingen dat het toch uiteindelijk niet voldoende is om in de Heere Jezus te geloven. Al is dat wel uitermate belangrijk, maar daar moet nog wat bij. Je mens moet zelf ook nog wat daaraan toevoegen. En wat je eraan toe moet voegen, dat is in de opvattingen van deze dwaalleraren, dat je toch ook de wet van Mozes moet onderhouden en dat je toch ook die rituelen die in de wet van Mozes voorgeschreven zijn, moet nakomen en dat je allerlei ceremonieën moet meemaken. En dan met name wijzen ze op het grote belang van de besnijdenis. Waarmee ze, zo zegt de apostel, op vele plaatsen in zijn werken, in zijn brieven, toch eigenlijk de eer van Christus verduisteren en aan de volkomenheid van het offer van Christus tekort doen. Dan is het toch niet genoeg wat de Heer Jezus gedaan heeft, dan moet dat nog aangevuld worden. Nou, dat is een ernstige dwaling en dat doet inderdaad ook de eer, aan de eer van de Heer Jezus tekort. En vandaar dat de apostel Paulus hier en in andere brieven nogal uitvoerig op deze dwaling ingaat en die met allerlei argumenten weerlegt. En hij doet dat hier aan de hand van wat hij nou zelf meegemaakt heeft. En uit de illustratie uit zijn eigen leven laat de apostel dan zien dat die opvattingen van de judaïsten wel zo verkeerd zijn. Wat zij nu argumenteren, wat zij naar voren brengen, wat zij aantonen als wezenlijke elementen voor het christelijk geloof en voor het christelijke leven, dat heeft de apostel, zegt hij, allemaal zelf ook bezeten. Maar, en hij is er rijk mee geweest en hij heeft er heel wat van verwacht en het is zijn gerechtigheid eigenlijk een tijd lang geweest, maar toen Christus in zijn leven kwam en toen het evangelie werkelijk voor hem openging en niet alleen het evangelie maar ook de wet, toen heeft hij al die dingen die zoveel waarde voor hem hadden schade en drek leren achten. En toen heeft hij, en dat hebben we met elkaar overdacht, ingezien dat hij maar één gerechtigheid nodig heeft en dat is die van de Heer Jezus Christus. En dat het maar om één persoon gaat in het zalig worden en dat is om die zaligmaker en dat het er nou om gaat om hem te kennen in zijn opstanding, in zijn lijden, om zo in de gemeenschap en in de verbondenheid met hem ook te mogen leven en zo ook te komen tot de wederopstanding der doden. Nu, dan heeft de apostel in dat verband nog één ding te zeggen. En dat is, en dat was het punt ook met de judaïsten, hoe bereik je nu de volmaaktheid in je leven? Hoe kom je nu tot een status in dit leven waarin je volmaakt bent, volmaakt in Gods ogen, volmaakt en verlost van alle zonden, volkomen op het niveau waarop je als christenen eigenlijk behoort te staan. Dan zegt Paulus wel, dat heb ik inderdaad nog niet bereikt. Volgens de judaïsten kon je dat dus bereiken door in Christus te geloven plus die alle andere dingen te doen. En als je het in de vormelijke, in de formalistische, in de uitwendige weg zoekt, wel, dan kun je een eind komen als je de juiste dingen maar doet en als je de onjuiste dingen maar laat en als je je maar inspant en als je er maar echt voor inzet, dan kun je een heel eind komen, dan kun je betrekkelijk veel succes hebben in het bereiken van de volmaaktheid. Maar Paulus zegt, ik heb het niet bereikt. Ik heb wel een volmaakte gerechtigheid in Christus. En ik heb wel een bevindelijke kennis die voortvloeit uit de omgang en de gemeenschap met Christus. Maar ik weet heel goed, zegt de apostel, dat Gods werk in mij nog lang niet af is. Daar is de apostel heel duidelijk over. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben. Hij is er heel duidelijk over dat hij niet is wat hij behoort te wezen. En wat hij ook graag zou willen wezen. Hij is niet volmaakt. Gods werk is niet af. En hij zegt dat tegen de Filippenzen, die er misschien wel een beetje teleurgesteld door zouden kunnen zijn. Want die kijken natuurlijk heel hoog tegen hun geestelijke vader aan. En die zien in hem toch wel een heel bijzonder christen en in een zekere zin, als je zo mag spreken, dan was de apostel dat natuurlijk ook wel. Wie was er nou ooit zo hemelsgezind als de apostel? Wie heeft er nou ooit zoveel gedaan in dienst van het koninkrijk? Wie heeft nou zo zeer en zo vergaand zichzelf verloochend en heel zijn leven ervoor overgehad. Wie kon nou ooit als hij zeggen, ik verdraag alle dingen om eruit verkorene wil. Dus in een zekere zin mag je zeggen, die apostel Paulus is toch wel een heel bijzonder mens geweest. Nou, laten ze er dan in Filippi zo over denken. Maar Paulus zegt, hoe hoog je ook tegen me opkijkt, en wat je ook allemaal in me ziet, en wat je allemaal van me verwacht, vergis je niet. Ik ben verre van volmaakt. Dus de volmaaktheid heeft hij niet bereikt. Maar dat is niet alles wat hij van zichzelf zegt. De volmaaktheid mag hij dan weliswaar niet bereikt hebben, maar hij jaagt die volmaaktheid wel na. Hij streeft er met alle kracht naar, maar ik jaag ernaar, vers 12, of ik het ook grijpen mocht. Dan nog eens een keer die ontkenning in vers 13, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En u voelt wel, de apostel gebruikt hier een illustratie, een beeld, wat bij hem vaker voorkomt. U vindt het ook in 1 Korinthe 9 bijvoorbeeld. Een beeld dat aan atletiekwedstrijden is ontleend. Hij gebruikt de taal die in de wereld van de atletiek van die dagen ook werd gebruikt. En u moet zich bij deze tekst maar voorstellen wat de apostel dus ook wel wist en waar hij ook wel eens getuige van geweest zal zijn, dat er wedstrijden gehouden werden in de renbaan, hardloopwedstrijden. En degene die daarin deelnamen, de renners, die waren volledig geconcentreerd op de race. Je vindt het trouwens ook in het 12e hoofdstuk van de Hebreeënbrief in het begin, maar die gedachte van de loopbaan. Nu, die renners in de loopbaan die zijn volledig geconcentreerd op dat ene. Zij moeten die race lopen, ze moeten het doel bereiken en zij moeten als het kan als eerste de eindpaal bereiken. Om zo de prijs te veroveren. Nou, dat gaat dan om een vergankelijke prijs. Die vergelijking maakt de apostel in 1 Korinthe 7, die mensen maken zich druk voor een vergankelijke prijs. Maar zo zegt de apostel, er is ook een geestelijke race, een geestelijke renbaan. Er is ook in het geestelijke een prijs binnen te halen. Maar dan moet je inderdaad, net als die renners in de loopbaan in de arena, alles om je heen vergeten. Dan moet je volledig geconcentreerd zijn op dat ene, op dat doel. En dan staat elke zenuw gespannen. En dan kijk je niet naar de mensen om je heen daar op de tribune, want dat zou je kunnen afleiden. En als je daardoor afgeleid zou worden, dan zou je in je loop vertraagd kunnen worden. Dan kijk je ook niet terug, vergetende hetgeen achter is, om te kijken hoeveel van je afstand je al afgelegd hebt. Want als je achterom gaat lopen kijken, dan ga je ook trager lopen en bovendien loop je gevaar om te struikelen. Dan hou je je oog gericht op het wit, op het doel, op datgene wat daar aan het eind van die loopbaan zichtbaar is. Dan is er maar één ding doe ik. En één ding jaag ik na en daar is elke beweging op geconcentreerd en al de rest is van geen belang. En met deze woorden, met deze illustratie tekent de apostel hoe het nou in zijn leven geworden is. Hoe hij zichzelf, hoe hij zijn geestelijke strijd, zijn geestelijke worsteling, zijn geestelijke leven zou willen typeren. En daarmee geeft hij de Filippenzen en ons tegelijkertijd ook een voorbeeld. Wat leren we hier uit? Nou, in de eerste plaats zou ik zeggen, al is het dan niet door de apostel zo direct geformuleerd, maar er zit toch wel een krachtige waarschuwing in dit gedeelte. Ik kom nog even bij die context terug. Zijn weerlegging van de opvattingen van de judaïsten. Die mensen die ook de volmaaktheid nastreefden, maar die, zoals Paulus dat in Galaten 3 vers 3 zegt, die volmaaktheid zoeken in het vlees. Ze voleindigen, ze zoeken de volmaaktheid in het vlees, in het uitwendige, in de gehoorzaamheid aan een aantal voorschriften. En dan ligt die volmaaktheid ook wel binnen het bereik. Ik zei het al, dan moet je voldoende doen. Dan moet je de dingen die je voorgeschreven zijn ook precies uitvoeren. En dan kom je er een heel eind, een heel stuk bij. Maar Paulus zegt, zo bereik je het niet, zo heb ik het ook niet bereikt. En zo wil ik het ook niet meer bereiken. Ik weet veel te goed dat ik de volmaaktheid niet bereikt heb en dat ik die pas bereiken zal. Wanneer? Bij de wederopstanding uit de doden, waar hij het in het 11e vers over gehad heeft. Eerder niet. En als ik dan hier een ernstige waarschuwing in hoor, dan is dat een waarschuwing tegen het vertrouwen op allerlei vormen dienst. En dat is een waarschuwing die wij ons ook maar moeten laten gezeggen, want we lopen altijd het gevaar om toch in onze godsdienst in de vormen terecht te komen. En als je nou de juiste vormen maar in acht neemt en je doet het maar heel precies, en je neemt je juiste tijden maar in acht en je juiste gewoonten en je bent precies maar zo bezig, dan kun je soms de gedachte krijgen in onze verkeerde mentaliteit, in onze bedriegelijke natuur, dat je bij God al een eindje gevorderd bent. Ook al zul je het niet hardop zeggen, want je weet toch aan de andere kant ook weer te goed dat de mens er zo niet komt, maar ik ben toch bang dat er veel vertrouwen op het vlees is. En dat we veel verwachten van onze uiterlijke gehoorzaamheid, in sommige kringen in ieder geval. Het gevaar als je dat zegt is dat men dan zegt van nou ja, het is ook helemaal niet belangrijk, de buitenkant, en dat doet er ook niet toe. Het zit aan de binnenkant en hoe je van binnen bent, dat is voor God belangrijk. Dat is net zo goed een eenzijdigheid. We moeten de dingen niet tegen elkaar uitspelen en tegenover elkaar plaatsen alsof het ene waar is en het andere niet. Zo is het niet. Het een hoort wel bij het ander. En als het om volgorde gaat, dan is de binnenkant inderdaad eerst, maar de buitenkant hoort er wel degelijk bij. En dan zal de binnenkant, de vernieuwde binnenkant, zich openbaren in de vernieuwd wordende buitenkant in ons leven. Maar het vertrouwen in het vlees en het steunen op uitwendige dingen, dat wordt door de apostel hier afgewezen. Hij zegt, zo komt een mens er niet. Maar behalve dat we hier dus toch wel een waarschuwing in kunnen vinden, ik denk dat we in deze paragraaf, in de verse 12 tot en met 14 van dit hoofdstuk Filippenzen 3, ook iets lezen over een aantal wezenlijke beginselen van het echte christelijke leven. Ik herhaal nog even, de apostel begint met te zeggen dat hij de volmaaktheid niet bereikt heeft. Nou zegt hij niet, dat vindt u hier niet, dat niemand die volmaaktheid heeft bereikt. Of ooit zal bereiken. Hij zegt, ik heb het niet bereikt. Maar wie is nou de mens die durft te zeggen, Paulus, jij hebt het weliswaar niet bereikt, maar ik wel. Wie is nou de mens die zegt, die durft zeggen, ik steek je toch een beetje boven Paulus uit. Ik heb het toch verder gebracht dan hij. Als hij zegt, ik heb het niet bereikt. Wie durft dan zeggen, maar ik wel. Dan zullen we denk ik toch bij alles wat er van deze man in de Bijbel staat, onszelf afmetend, en dat geldt dan van iedereen, moeten beleiden. Maar als hij het niet bereikt heeft, dan ik zeker ook niet. Zeker ik niet. Want ik kan in een hele hoop opzichten in zijn schaduw niet staan. Nou, als dat dan van Paulus geldt, dan denk ik dat we de conclusie mogen trekken, het geldt van iedereen. De volmaaktheid wordt hier op aarde niet bereikt. Dat is een teleurstellende ervaring. Voor degenen die ernaar hebben leren staan. Voor degenen die de zonde in hun leven leerden haten. Voor degenen die over hun zonde en over de inwonende en overgebleven zonde verdriet gingen krijgen. Voor degenen die gingen ontdekken dat ze de Heere vaak zoveel tekort doen. En die dat met smart moesten gaan ontdekken en die zo graag zouden willen dat het verder kwam in ons leven. Dat er meer toewijding aan de Heere zou zijn. Meer echte, kinderlijke, liefdevolle gehoorzaamheid aan de Heere. Ze moeten iedere keer weer ontdekken, het volmaakte is hier niet. Dat is een pijnlijke ontdekking, dat geeft verdriet. En dat geeft, als het goed is, ook heimwee. Verlangen naar de dag waarop het nou eens wel anders zal zijn. Maar als dat de ervaring in het leven van een kind des Heren is, dat hij iedere keer toch weer in zichzelf teleurgesteld is. En dat hij, om het met de woorden van het avondmaalsformulier te zeggen, ook ondervindt dat hij zich niet met zo'n ijver om God te dienen begeeft als hij schuldig is. Maar dagelijks met de zwakheden van zijn geloof en de boze lusten van zijn vlees te strijden heeft. Als hij die ontdekking doet, dan moet zo'n mens niet wanhopen. Laat hij dan dit getuigenis van de apostel er eens even naast leggen. Paulus zegt, ik heb het ook niet begrepen. Ik heb het ook niet bereikt. Ik ben ook niet volmaakt. En dan kan dat tot een vertroosting zijn. We bereiken het hier ook niet. Het is niet voor deze kant van het graf weggelegd om de volmaaktheid te bezitten. En God in volmaaktheid, met een volkomen hart en met een volkomen ziel en met een volkomen instelling te dienen en te eren en te vrezen. Je zult er altijd aan tekort komen en je zult altijd reden hebben opnieuw om je voor God te verootmoedigen en te zeggen, Heere, nou heb ik het er weer bij laten zitten. En dan hebt u weer niet van mij gekregen wat u van mij verdient te krijgen. Maar behalve dat dit een wezenlijk kenmerk is van het echte christelijke leven, wat uitloopt op echte verootmoediging voor de Heere, ootmoed voor de Hoge God, er is ook dit element, wat we uit de woorden van de apostel mogen aflezen, tot het echte christelijke leven behoort ook deze gedachte, dat de volmaaktheid ook niet bereikt wordt aan het eind van de baan, bij de wederopstanding uit de doden, als er in dit leven niet ernstig naar gestaan is. Paulus zegt niet alleen maar, ik heb het niet bereikt en hij laat het dan erbij, maar hij zegt, er is nog wat anders. Ik jaag ernaar dat ik het ook bereiken mag. Hoewel ik het niet bereikt heb en ook nooit bereiken zal, zolang ik in het lichaam van dit aardse vlees ben, is er toch alle ernst in mijn leven gekomen om ernaar te jagen. Dat is de grote passie van mijn leven geworden. En hoe komt dat zo? Dat vloeit nou voort, zegt de apostel, niet uit mijn keus en niet uit mijn inspanning en niet uit mijn inzichten die ik nou gekregen heb, maar dat vloeit nou voort uit het werk van Christus in mij. Hoe komt het dat de apostel er zoveel ernst mee maakt? Hij is, zo zegt hij in vers 12, hij is gegrepen. Hij is van Christus Jezus gegrepen. Het is een mens op wie de Heere beslag gelegd heeft. En toen de Heere dat deed, toen hij beslag legde op Paulus, toen hij hem greep, toen deed de Heere dat omdat hij een bepaalde bedoeling met Paulus had. En die bedoeling, we zouden kunnen zeggen, dat was om hem zendeling te maken, om hem in de wereld te laten uitgaan, om het evangelie te verkondigen, maar dat is het eerste nog niet. Het eerste wat de Heere als doel had met het grijpen van Paulus, dat was dat deze apostel zou gaan worden wat God hem wilde maken. Een volmaakt mens. God hield hem die roeping voor. God zette hem in die loopbaan en hij hield aan het eind van die loopbaan die prijs hem voor ogen. En die prijs was volmaaktheid, was volkomen gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Die prijs was heiligheid. En daarom ook volkomen zaligheid. Dat heeft God hem voorgesteld. En met dat doel voor ogen heeft hij Paulus gegrepen. En uit die andere loopbaan waarin hij naar het verderf snelde, uitgehaald en overgebracht in die geestelijke loopbaan. En dat brengt me tegelijkertijd tot een aantal duidelijke kenmerken van het waarachtige christelijke leven. Want wat is nou een echte christen? Gemeten naar de maatstaf van wat de apostel hier over zichzelf zegt. In dit stukje uit Filippenzen 2. Een echte christen, een ware christen is iemand die gevangen genomen is door Christus. Want dat is eigenlijk de betekenis van het woord gegrepen, gearresteerd. Christus heeft hem gearresteerd zoals je een soort politie de dief arresteert. Zo is door de Heer Jezus Christus Paulus gearresteerd. En we denken aan het gebeuren op de weg naar Damascus. En als Paulus zijn bekering op de weg naar Damascus hier omschrijft, dan doet hij dat met dat ene woord. En dan ziet hij zichzelf als zo'n voortvluchtige misdadiger. Zo'n dief of wat dan ook. En hij ziet de Heer achter hem aankomen. En hij voelt de greep van de Heer. Hij is gegrepen. Toen Paulus, ondanks al zijn vermeende uiterlijke godsdienstige voorrechten, en hij, zo ziet hij het nu, toch op weg was bij de Heere vandaan, voortsnellend naar een eeuwig verderf, een rover van de eer van God en een dienaar van de zonde en van de wil des vleeses, al deed hij dat op een Joodse manier en nog zo vroom ingekleed, toen hij op weg was naar het eeuwig verderf, toen is de Heere hem achterna gekomen en toen heeft hij niet alleen maar geroepen achter hem, dit is de weg, dat had de Heer al gedaan. Daar had Paulus geen acht op geslagen. En toen heeft de Heere de almachtige arm van zijn genade uitgestrekt. En hij heeft die voortvluchtige Paulus gegrepen. En hij heeft hem teruggetrokken van die weg die naar het verderf gaat. Dat is zijn bekering geweest. Zijn arrestatie. En toen heeft hij het ook voor die zaligmaker verloren. Toen heeft hij niet ontkend. Toen heeft hij niet allerlei bedenkingen gemaakt, toen heeft hij niet allerlei argumenten gebruikt om zijn levensgedrag te rechtvaardigen. En toen heeft hij geen uitvluchten gezocht zoals een voortvluchtige misdadiger misschien geneigd is te doen. Maar toen heeft hij onmiddellijk gecapituleerd en gezegd, wat wilt gij dat ik doen zal? Zijn arrestatie. En een ware christen is een gearresteerde. En dan mogen de omstandigheden waaronder dit allemaal gebeurt verschillen. Ik weet dat ook wel, dat niet iedereen een Saulus bekering heeft. En dat er ook andere wegen zijn die de Heere met een mens kan gaan. Maar ten diepste zijn we allemaal op weg naar het verderf. En ten diepste lopen we allemaal bij de Heere vandaan. En tenslotte zal de Heere zijn almachtige genadehand moeten uitstrekken om ons te grijpen, want anders gaan we door. En dan moet u niet zeggen, ja nee, maar ik heb de Heere gezocht en toen heeft de Heere zich laten vinden. Zo werkt dat niet. Er is geen mens die echt God zoekt. Of hij moet eerst door God gezocht worden. En eerst is daar die hand van de Heere en is daar die roepstem en die lokstem van het evangelie. Maar dan ook toegepast en met kracht verrijkt, waardoor zo'n mens ook stilgehouden wordt. Waardoor het onmogelijk wordt om verder te gaan. Het moment waarop je op de knieën komt. Het moment waarop we het voor God gaan verliezen. Het moment waarop we leren buigen. En omdat hij zoekt, gaat zo'n mens dan hem zoeken. Maar hij is de eerste. En ons zoeken van hem en ons bidden tot hem is dan ook slechts een gevolg van het zoeken van hem en van het door hem gevonden worden. Een ware christen is een gearresteerde, iemand die tegengehouden is en die niet verder kon, omdat de Heer het hem onmogelijk gemaakt heeft om verder te gaan. Het zij in de weg van eigen gerechtigheid, zoals Paulus, het zij in de weg van ongerechtigheid, want op een van die twee zijn wij. En als de Heere komt met zijn almachtige kracht, dan wordt het wezenlijk anders. En dan gaat een mens zoiets ervaren, wat Paulus hier ook ervaren heeft. waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Bent u zo'n gegrepene, zo'n gearresteerde? Maar behalve dat een ware christen een gearresteerde, een gevangene van Christus is, is een waar christen ook iemand die nadat hij door Christus gevangen genomen is, er nu ook naar leert streven om dat te bereiken waartoe God hem gegrepen heeft. Want we zagen dat al, dat heeft de Heere met een bedoeling gedaan. Paulus moet niet alleen maar van die weg van het verderf afgebracht worden. En Paulus moet niet alleen maar een mens worden die op een andere manier gaat leven. Paulus moet nu eens niet alleen maar ophouden om een vervolger van de gemeente te zijn, maar een volgeling. Nee, Paulus moet een heilige worden. Paulus moet een volmaakt mens worden. In Paulus' leven moeten de zonden niet alleen maar een beetje ingedampt worden, maar totaal uitgeroeid worden. Paulus moet een schepsel worden waarin het beeld van God weer reflecteert. Paulus moet worden een volmaakt mens. Zijner heiligheid deelachtig worden. Dat is Gods doel als hij een mens arresteert. Niet om hem te bekeren alleen en niet om hem zalig te maken, maar om hem heilig te maken. Zodat hij straks bij God eeuwig in de gelukzaligheid kan wonen, zonder dat er nog één spoor van zonde en ongerechtigheid overgebleven is. En dat heeft Paulus ook ingezien. En toen is hij tot die keus, tot die levenskeus geworden. De Heere die hem gearresteerd heeft, heeft nou recht op zijn hele bestaan. En hij heeft maar één dierbare, heilige plicht overgehouden. Om namelijk die God die hem in Christus gearresteerd heeft, volkomen te dienen. Met alle pijn dat hij dat hier niet bereikt heeft. En met alle smart dat hij hier nog zo vaak struikelt en valt en weer opgeraapt moet worden. Maar toch met diep op de bodem van zijn ziel deze alles beheersende gedachte. Om te mogen zijn als Jezus. Om hem gelijkvormig gemaakt te mogen worden. En dat kan dan op allerlei manieren door allerlei omstandigheden verduisterd worden. De overgebleven zonden kunnen daar een geweldige rol in spelen. En de verleidingen uit de wereld kunnen een mens helemaal van het pad aftrekken. Maar ondanks alles waar beschadigingen aan het zielenleven door veroorzaakt worden, blijft dit toch diep de ondertoon van zo'n gearresteerd leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal in alles? Nou, dat is de apostel Paulus en dit mogen we van hem weten. Dit onthult hij. Maar dan houdt hij ook over zichzelf op. Dan gaat hij niet nog een keer verder uitweiden over wat er dan allemaal door hem gedaan wordt en wat er allemaal door hem niet gedaan wordt enzovoort. Dan laat hij dat maar ingevuld worden door degene die nu naar hem geluisterd hebben. En hij helpt ze daarbij door de conclusie te trekken. Hij laat, zo zei ik al, de persoonlijke toon los in vers 15. Tot nog toe heeft hij gezegd ik en nog eens ik. Maar in vers 15 gaat hij weer tot het meervoud over. En hij spreekt niet alleen maar namens zichzelf, maar ook namens de Filippenzen. Hij zegt eigenlijk in die laatste verse van deze paragraaf, en dan komt er in hoofdvers 17 een heel nieuw gedeelte, maar dan zegt hij in die laatste twee verse van deze paragraaf eigenlijk drie dingen. Hij geeft ze om te beginnen een aansporing en in de tweede plaats geeft hij ze een woord van vertroosting mee, 15b is dat, en tenslotte geeft hij ze ook nog een keer een laatste aansporing mee. Eerst begin van vers 15, zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Dat woord spreekt hij heel nadrukkelijk tot, en nou komen we, denkt u, in de moeilijkheden. Dit woord spreekt hij tot de volmaakten in Filippi. En hij heeft het niet alleen maar over de volmaakten in Filippi, Want dan zou hij moeten zeggen, zoveel en als gij volmaakt zijt, maar hij sluit zichzelf erbij in en dan is hij toch in één keer een volmaakt mens. Terwijl hij in het voorafgaande gezegd heeft, ik ben het niet. En hij heeft het met nadruk gezegd, ik ben het niet. Ik jaag er wel naar, maar ik heb het niet bereikt en ik zal het voorlopig ook nog niet bereiken. En nu, zoveel als wij dan volmaakt zijn. Zijn er dan volmaakten in Filippi? En is Paulus er dan toch eigenlijk ook een van? Hoe losten we dat op? Wel, ik denk dat je het alleen maar op kunt lossen door uit te gaan van de gedachte dat de apostel Paulus het woordje volmaakt in deze paragraaf in twee verschillende betekenissen gebruikt. Tot nog toe, zo hebben we het ook gelezen, heeft hij het woordje volmaakt gezien in de zin van echt volmaakt, klaar, af. De bekering is af, het afsterven van de oude mens is af, de opstanding van de nieuwe mens is af, de vreze gods is compleet. Er is geen enkel gebrek meer. De bruid van Efeze 5 is eigenlijk hier al de bruid zonder vlekken, zonder rimpel, geen enkel gebrek hebbende. Dat is volmaakt. En zo gebruiken wij het woord volmaakt meestal ook. Dan is het een absolute, een volmaakte, een voltooide, een perfecte volmaaktheid. Zoals die eigenlijk alleen maar het deel is van de volmaakt zaligen. Nou, dat was de betekenis van het woord tot nog toe. En nu gaat de apostel, en dat is niet vreemd, dat zal ik u aantonen, nu gaat de apostel over tot het gebruik van datzelfde woord, maar in een andere betekenis. Welke betekenis dan? Laat ik u drie voorbeelden noemen. Twee uit de brieven van Paulus in ieder geval, en één ook uit de brief van de Hebreeën, waarin de apostel een dergelijk spraakgebruik ook bezigt, maar waarin toch heel duidelijk is dat hij het woord volmaakt in een andere zin bezigt. In 1 Korinthe 14. En daarvan het 20e vers. U ziet dat niet in de vertaling, dat zeg ik u bij voorbaat, maar u kunt dat alleen maar zien in het Grieks. 1 Korinthe 14 vers 20. Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid en wordt in het verstand volwassen. Tegenstelling tussen kind zijn en volwassen zijn. De apostel gebruikt hier hetzelfde woord als in Filippenzen, teleos. Je kan ook zo lezen, wordt in het verstand volmaakt. Maar omdat het hier gaat om een tegenstelling tussen kinderen en volwassenen, moet je eigenlijk wel het woord volwassen gebruiken. Maar de bedoeling van de apostel is volmaaktheid. In een betrekkelijke zin dus. Want een volwassene is volmaakter dan een kind. Het inzicht van een volwassene, het verstand van een volwassene, reikt hoger dan het verstand van een kind. Zelfde gedachte in Efeze 4, de versen 13 en 14. Dan heeft de apostel het over de ambten die de Heere gegeven heeft en de bedoeling die hij daarmee gegeven heeft toen hij de ambten in zijn kerk instelde. Totdat wij allen, vers 13 van Efeze 4, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man. Precies hetzelfde woord weer, tot een volmaakte man, tot een volwassen man, tot de maat van de volheid, de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer, heb je tegenstelling, kinderen zouden zijn, die als de wind bewogen en omgevoerd worden met allerlei wind van leer. Zo'n kind is, ja, dat kun je manipuleren, daar kun je alle kanten mee uit, zo'n kind kun je makkelijk beïnvloeden en dan gaat dat kind wel mee en dan doet dat kind dat wel, maar een volwassen man denkt eerst na en die vraagt zich af, zal ik dat wel doen? Dat is de bedoeling van de apostel hier, de bedoeling van de Heere met de onderwijzing van zijn volk is dat ze volwassen zullen worden, dat ze een volkomen man zullen worden. En dan nog één woord uit Hebreeën, het vijfde hoofdstuk, de versen 13 en 14. En dan komen we er ook in de vertaling heel wat dichterbij. Zo pas hadden we het woord volwassen, toen hadden we het woord volkomen. En nu, vers 13 en 14 van Hebreeën 5, want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want die is een kind. Maar der volmaakten, en dat zijn weer die volwassenen, der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide van goed en van kwaad. Weer die tegenstelling kind volwassen. Die kinderen die krijgen melk, die krijgen pap, maar die volwassenen die krijgen stevige kost. En dat is de gedachte die er in, en dan kom ik weer bij onze tekst terug, die in het 15e vers van Filippenzen 3 ook achter zit. Zoveel als wij dan die volmaaktheid, die volwassenheid, die volkomen manheid bereikt hebben, zegt de apostel. Er is dus een categorie in Filippi. En Paulus mag door genade weten dat hij er ook bij hoort, die eigenlijk aan de kinderschoenen zijn ontgroeid. Die in geestelijk opzicht gegroeid zijn, groter geworden zijn. En die niet meer met de melk moeten worden gevoed, maar voor wie de Heere de vaste spijze heeft bestemd. Er zijn in Filippi ook kinderen, ook baby's, ook pasgeborenen. En laten die maar zeer begeerig zijn naar de redelijke melk van het woord van God. Maar er zijn er ook die door de oefening en door de voortgaande onderwijzingen van Gods geest en door gerijpt te zijn in het onderwijs van Gods woord verder gekomen zijn en die dus nu ook in staat zijn om wat steviger op hun benen te staan, zodat ze niet meer met allerlei wind van leer heen en weer bewogen worden. En zodat ze niet meer zo makkelijk gemanipuleerd kunnen worden tot allerlei nieuwigheden. Voelt u welke consequentie dat heeft? En welke toepassing je hieruit kan maken? Namelijk deze, dat die mensen die altijd naar wat nieuws aan het zoeken zijn, en die altijd weer heen en weer gevoerd worden om wat nieuws uit te proberen en te experimenteren, dat die daarin het bewijs hebben dat ze onvolwassen zijn. Want volwassen christenen weten waar ze voor staan. En ze weten wat ze hebben. En wat ze niet kwijt willen ook. En waaraan ze om Gods wil vast willen houden. En dat laat zien dat er vandaag een hele hoop van die heen en weer geslingerde mensen zijn die iedere keer op wat nieuws afvliegen. En die wat nieuws weer mooi vinden en die een nieuwe opvatting weer aanhangen en een nieuwe profeet weer uitkiezen. Een bewijs van geestelijke onvolwassenheid. Nou, tot die volmaakte wordt gezegd, blijf bij wat je tot nog toe hebt geloofd en wat je tot nog toe hebt ondervonden. Laat ons dit gevoelen. En wat is dat dit? Dat is datzelfde als wat in vers 14 door de apostel genoemd wordt, dit ene. Dit ene. Eén ding doe ik. Nou, blijf daar nou bij, zegt Paulus. Laat dat ene, dat doel, aan het eind van die loopbaan, laat dat nou gedurig in uw oog zijn. Leef daar nou gedurig bij. En laat dat uw hele leven bepalen. Zoals Paulus leeft. Laten we allemaal zo leven, schrijft Paulus. Met name aan die volwassenen in Filippi. En dan houdt de apostel rekening met de mogelijkheid dat er toch een aantal mensen zijn voor wie hij overigens het grootste respect heeft en die hij in geestelijk opzicht echt overneemt en voor wie hij echt, van wie hij echt gelooft dat ze hetzelfde geloof deelachtig zijn geworden, dan houdt de apostel rekening met de mogelijkheid dat er mensen zijn die, al zij ze net zozeer het eigendom van Christus, net zozeer gearresteerden van Christus, net zozeer vervuld met de heilige begeerte om voor God alleen te leven, hij houdt rekening met de mogelijkheid dat er onder hen toch op allerlei punten verschil van mening bestaat. Hij veronderstelt namelijk dat er mensen kunnen zijn die iets anders gevoelen. Want het is nu eenmaal zo, in dit leven en zolang ze in dit leven zijn, mogen Gods kinderen in veel opzichten geheel en al overeenstemmen. En kunnen ze elkaar ook herkennen in echt de wezenlijke dingen en vallen ze ook in elkaars armen in geestelijk opzicht, om zo te zeggen. Maar ze denken niet op alle onderdelen gelijk. En ze hebben altijd weer, juist omdat ze het volmaakte kennen niet hebben, omdat ze maar ten dele kennen, allemaal toch gedurig weer onderwijs nodig. En dan garandeert de apostel Paulus, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Hij garandeert dat op zijn tijd de Heere ook over die onbekende dingen, die onopgeklaarde dingen, die geschilpunten zijn licht zal laten schijnen, dat hij het zal ophelderen, dat hij het zal openbaren. Dat is een prachtig woord van de apostel, want dat laat ons zien dat binnen de kring van de gemeenschap der heiligen, waar ze uiteindelijk toch allemaal leven uit datzelfde beginsel van de genade Gods in Christus, dat binnen die kring van Gods gearresteerde zalig, Gods gearresteerde kinderen, dat ze binnen die kring toch geduld met elkaar moeten hebben. En dat ze elkaar niet om allerlei bijkomstige dingen, geschilpuntjes, die eigenlijk met de hoofdzaak, met het wezenlijke nog niet eens van doen hebben, moeten veroordelen. Geduld hebben met elkaar, want niemand weet het allemaal 100% precies. De Heere moet gedurig doorgaan met zijn openbaring. En ze moeten dus ook allemaal maar gedurig als leergierige leerlingen staan naar nieuw onderwijs. Want God openbaart nu helemaal niet alles in één keer. En hij, als ik het zo even mag zeggen, hij dumpt de hele openbaring niet in één keer op het leven van zijn kinderen. Hoe zouden ze dat allemaal kunnen verwerken in één keer? Maar de Heere neemt in het onderwijs van de zijnen gedurig de tijd. En dan blijft er toch altijd nog verschil van visie over. Dat kan nooit een verschil van visie zijn ten aanzien van ja of nee, Christus is de volkomen zaligmaker. Dat kan nooit een verschil van visie zijn ten aanzien van de vraag, heeft hij nou door zijn lijden en sterven bedoeld verzoening aan te brengen, ja of nee? Dat zijn zulke wezenlijke dingen, daar bestaat geen verschil van mening over. Maar er kan best verschil van mening bestaan over de vraag, wie moeten er nou gedoopt worden en met hoeveel water? En dat verschil is er dus ook, tussen de ware christenen. Dat verschil is er altijd geweest. En zo zijn er meer dingen die uiteindelijk niet om de wezenlijke zaken draaien. En om de allesbeslissende vragen van hoe word je met God verzoend. Maar ten aanzien van diverse andere bijkomende zaken zijn er verschillen, mogen er verschillen blijven. En hoe dat allemaal verder zal zijn en hoe de Heere dat dan allemaal bedoeld heeft, dat zal God nu of straks allemaal wel openbaren. En dat moet ons dan ook bescheidenheid leren. Niemands mening, de mijne niet, die van u niet, die van niemand. Niemands mening is het eind van alle tegenspraak. En dan eindigt de apostel met een laatste vermaning. Vers 16. Doch, en dan gaat hij dus even uit van die situatie dat niet alles volmaakt geopenbaard is en dat we dus ook voorzichtig met elkaar moeten omgaan. Maar zo vat hij het samen en dan komt hij tot de slotconclusie. Doch waar we naartoe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Ten slotte zegt hij eigenlijk. Doch, om het allemaal even samen te vatten, laatste opmerking. Nog eenmaal geeft hij de hoofdzaak aan en de hoofdzaak is voortgaan in dezelfde richting. Voortgaan in dezelfde richting waar u tot nog toe in gewandeld hebt en wat je tot nog toe bereikt hebt, ga daarin verder. Waar u tot nog toe gekomen bent, daar bent u toegekomen als een gearresteerde door de almachtige genadekracht van de Heere. En wat er tot nog toe in uw leven geopenbaard is, Namelijk die hartelijke begeerte om de wil van de Heere te mogen doen en daarin te mogen toenemen, dat hebt u inderdaad van de Heere ontvangen. Nou, laat dat nou het doel, laat dat nou de levensinstelling en de levensopenbaring blijven. En streef ernaar en sta ernaar dat dat beeld van Christus meer en meer in u gevormd gaat worden. En laat u dan door niets van dat doel afhouden. En onze onvolkomenheden, ken ze maar en erken ze maar. En probeer ze maar niet weg te werken door nu plotseling op iets anders over te gaan. Alweer een actueel woord. Blijf nou maar in hetgeen ge geleerd zijt, zegt de schrift op een andere plaats. Houd nou maar vast aan de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus. En als de evangelische beweging je een snellere weg aanwijst om tot geloofszekerheid te komen, ga er maar niet op af. En als de evangelische beweging je een snellere weg aanwijst om tot geloofsblijdschap te komen, vlieg daar nou niet op af, alsof je het op die manier bereiken zult. Blijf in hetgeen ge geleerd hebt. Geen nieuwe leringen, geen nieuwe opvattingen, geen nieuwe modeverschijnselen, maar blijf nou maar in datzelfde spoor. En dan zeggen ze tegen Paulus, dat is knap stijfhoofdig, en dat is koppig, en dat is arrogant. Maar wie dat zeggen wil, die zeggen het maar. Het is niet anders dan wat de Heer Jezus gezegd heeft. Via Johannes in een van de brieven in het begin van Openbaring. Houd wat ge hebt. Meer niet. Wij zullen samen zingen. Psalm 84 weer, het vierde vers. 84, het vierde vers. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. We zullen even pauzeren. Zien, hè? Iedereen heeft koffie gehad, toch? Ja? Dan kunnen we wel weer verder. Ik heb intussen een aantal vragen gekregen. Ik zal ze één voor één gaan behandelen. Een vraag die heeft betrekking op het woordje gevoelen in vers 16. Ik heb daar zojuist niet eens aan gedacht, maar dat is inderdaad een woord dat wat misverstand op kan roepen. Als wij het over gevoelen hebben, ons gevoel, ons gevoelsleven, dan is dat vaak heel erg subjectief. En mensen kunnen zich wel eens op hun gevoel beroepen, maar daarmee geven ze dan eigenlijk ook te kennen dat ze hun eigen mening, hun eigen gedachten over een bepaald onderwerp van meer belang achten dan wat anderen ervan denken en wat anderen ervan zeggen. Is het nou zo bedoeld, hè? Als Paulus zegt, laat ons hetzelfde gevoelen, is dat dan ook dat subjectieve dat alleen maar teruggaat op je eigen mening? Nee, dat is het niet. Je moet dat laatste heel duidelijk in verband zien met het voorafgaande, dat zinnetje wat eraan vooraf gaat, toch waartoe wij toe gekomen zijn, laat ons naar dezelfde regel wandelen. En laat ons, en dan zeg ik het even met andere woorden, laat ons dat dan doen in dezelfde overtuiging. Er wordt hier een woord gebruikt, het Griekse woord, dat ook vertaald kan worden met verstand. Ja, ook weer is het dan ook weer niet alleen een verstandelijke aanleg. Wij denken op een andere manier dan dat de Bijbel ons leert denken. Wij hebben ons menselijk bestaan uiteengerafeld in een gevoelsleven en dan denk je aan je hart, aan je emoties en dan heb je ook nog een terrein waar je je verstand hebt en dat is dan juist in tegenstelling tot je gevoel. Maar zo liggen de dingen in het Bijbelse denken niet, daar is de mens veel meer een eenheid. Maar een mens met een overtuiging, een mens met een vaste patroon, een mens met een bepaalde duidelijke inzicht in bepaalde zaken. De apostel bedoelt te zeggen, nou hou wat je nou hebt vast. En laat dat nou je gedurige overtuiging zijn en laat dat nou uitkomen in de manier waarop je leeft en waarop je wandelt. Dus dan is het niet mijn gevoel tegenover dat gevoel van een ander. Want dat kan heel verschillend zijn, maar dan is het mijn overtuiging die steunt op wat de Heere me geleerd heeft, wat de Heere gezegd heeft, wat de Heere tot nog toe in mijn leven gedaan heeft. En dat is niet anders dan wat de Heere in het leven van anderen gedaan heeft. Zover over dat woordje gevoelen, laat dat inderdaad geen misverstand oproepen. U zei dat God een mens eerst opzoekt en dat men dan pas echt gaat zoeken, dat is ook zo. Maar hoe ziet u dan het zoeken van de natuurlijke mens? Hoe zoek je nu echt? Dan bedoel ik eigenlijk niet kerkgang, gebed, bijbellezen. Maar wat is nu echt zoeken voor een mens van nature? Ik heb die opmerkingen gemaakt in het kader van het feit dat Paulus hier eigenlijk laat zien dat een echte christen een gegrepene is. Een die door de Heere gegrepen is, vastgehouden. De Heere heeft naar hem gezocht en de Heere heeft hem gevonden. Die uitdrukking vind je in de Bijbel ook. Dat de Heere zegt dat hij zondaren vindt. Vindenstijds, een uitdrukking die je in de Bijbel tegenkomt. Nou, dat was voor Paulus op het moment toen hij onderweg was naar Damascus en toen de Heere daar met dat grote licht hem omscheen. Fijn, u kent die geschiedenis uit Handelingen 9. En toen de Heere Paulus gezocht en gevonden had en hem ook vastgegrepen had, toen is Paulus naar de Heere gaan vragen. Toen pas vroeg hij, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen pas ging hij echt bidden. Toen pas kon de Heere ook van hem zeggen, want zie, hij bidt en al die andere dingen meer. En nou is de vraag, ja, dat is ook zo, een mens gaat pas echt de Heere zoeken als die in feite al gevonden is. En toch worden wij, ik vertaal die vraag nou maar even in mijn eigen woorden, toch worden wij er in de schrift herhaaldelijk toe opgeroepen om de Heere te zoeken. Nou, als je dat dan niet kunt, en als je dat dan niet echt kunt, zo moet ik misschien zeggen, omdat je voor jezelf helemaal geen weet hebt van de vraag, van het antwoord op de vraag, ben ik nou al gevonden, heeft de Heere me nou al gegrepen, toch word je opgeroepen om te zoeken. zoekt en gij zult vinden. En dat wordt met allerlei varianten gezegd. Klopt en u zal opengedaan worden. En dat vind je herhaaldelijk in de schrift. Nou, dat wordt dan gezegd tegen iedereen. Tegen iedereen die onder het woord is. Iedereen die onder de roepstem van het evangelie verkeert. De Heer roept de mens. En het is je verantwoordelijkheid om daarnaar te luisteren en daarnaar te handelen. Maar hoe kun je nou zoeken als natuurlijk mens? Ja, je kunt de middelen gebruiken. Je kunt in de weg van de middelen gaan. Er wordt hier gezegd, ik bedoel nou eigenlijk niet kerkgang en gebed, maar dat zijn toch wel de wegen die de Heer je wijst in zijn woord. En die je gaan moet. Maar op zichzelf is dat nog geen bewijs dat je echt zoekt. Bijbellezen, dat kan ook nog plicht zijn, gewoonte. En misschien ook nog wel iets meer dan alleen maar een overgenomen gewoonte, omdat je erin opgegroeid bent, in opgevoed bent. Misschien zie je zelf ook nog wel een stukje noodzaak van ja, als het ooit goed zal komen in mijn leven, dan zal ik toch in die weg ook moeten gaan. En dan moet ik toch het woord van de Heere openen en dan moet ik toch de Heere ook dagelijks zoeken. Zegt hij toch ook in zijn woord, zoek dagelijks mijn aangezicht. Maar is dat dan zoeken? Als je natuurlijk het woord zoeken in de meest letterlijke zin van het woord neemt, dan houdt het wel wat meer in dan dat je de middelen zo gebruikt. Al gebruik je ze nog zo getrouw en dan sla je geen dag over en dan sla je geen zondagse kerkdienst over. Maar echt zoeken, dat kun je denk ik leren uit de gelijkenissen die de Heere Jezus daar zelf van gebruikt. Dat van die zoekende herder en van die zoekende vrouw. Die vrouw, die herder die een schaap van de 100 kwijt is geraakt en dat die vrouw die een penning van de 10 kwijt is geraakt. Nou, bij die vrouw zie je dat heel duidelijk, want de Heer illustreert dat zoeken van die vrouw. Ze keert alles ondersteboven. Want ze heeft maar één ding op het oog en al de rest is niet belangrijk meer. En of ze die dag te eten heeft, is voor haar niet de eerste zorg. Maar die penning die ze kwijt is, en waar is die nou? En dat beheerst haar zo, dat ze geen rust heeft, en al moet ze het hele huis op zijn kop zetten, en al moet ze elke kast leeghalen, ze doet het. Want dat verloren voorwerp is zo belangrijk, dat kan ze niet missen. Dat beheerst heel de denken. En honger heeft ze niet. En ze, misschien dat ze nog een slok water neemt voor de dorst, maar een kop koffie zet ze niet. Want dat ene, dat is echt het allerbeheersende. En dat is zoeken. Zoeken wat je kwijt bent en wat je niet meer kwijt mag en kunt zijn. Die herder die zijn schaap zoekt. En hij kan het niet missen. En hij laat de 99 gewoon achter. Want hij heeft maar één ding waar hij van geobsedeerd is. Dat verloren schaap. Dat moet hij hebben. Nou, als je dan de vraag gaat stellen, wat is nou echt zoeken? En is mijn zoeken dan echt zoeken? Is het dan echt in Gods ogen een echt zoeken? Dan denk ik dat we het antwoord wel weten. Beheerst het ons nou zo, dat het ons helemaal in beslag neemt en dat het echt is zoals dat gezangversje zegt, geef mij Jezus of ik sterf. Dat is zoeken. En dat doet de Heere een mens. Dat leert de Heere een mens. Daar zet de Heere een mens toe aan. Kijk, dat doe je van jezelf niet. Moet je dan dat andere zoeken dat dan toch veel minder intensief is, maar later wel? Nee, natuurlijk niet. Want de Heere heeft gezegd dat in die weg het hem behaagt om verder te brengen. Juist in het onderzoeken in Gods woord. Lees dat. Je kunt de ontdekking doen wat je nou wezenlijk mist. En wat er nou wezenlijk bij de Heere te vinden is. En wat hij nou aanbiedt. Onderzoek dat woord om te ontdekken hoezeer je in nood bent. En hoezeer je van die genade van de Heere moet leven. Zodat al lezende en al biddende je echt overtuigd gaat raken. Van datgene wat alleen de Heere kan geven. En waarom je dan bij de Heere terecht moet komen. Dus hou aan in die weg. Maar laat het je niet tevreden stellen van, nou heb ik, zo zeggen sommige mensen, ja, ik heb er zoveel om gevraagd, maar de Heer luistert kennelijk niet naar me, dan heb je er ook niet om gevraagd. Als je het er echt om vraagt, dan krijg je het. Dan geeft de Heer het op zijn tijd. Als je het er zo om vraagt, net als die vrouw die vindt. En als je het er zo naar zoekt, de Heer heeft beloofd, zoekt en gij zult vinden. Maar oh ja, ik moet nog eens zoeken. Ja, ik moet nog eens bidden. Oh ja, ik moet ook nog een stukje lezen. Ja, maar dat is het niet. Dat kan een mens bevredigen en daar kan een mens van denken van nou dat is al een heel stukje. Nee, nee, dat is het in Gods ogen niet. Indien gij mij van ganser harte zult zoeken, zegt de Heer, dan zal ik me vinden laten. Nou leg nou op allebei maar evenveel nadruk. Van ganser harte zult zoeken, ik meen dat Jeremia 29 is, dan zal ik me vinden laten. Kan het zijn dat je wel eens moe kunt voelen van je jagen? En mag je de Heere dan om rust vragen? Ja, misschien is de vraag niet helemaal goed geformuleerd, zo in de zin van, ben je dan moe van het jagen? Of ben je dan moe van het teleurgesteld zijn dat je het nog niet bereikt hebt? En dat je nog weer verder moet? En dat die loopbaan nog niet ten einde is? Ik denk dat het laatste eigenlijk is. Een mens kan er ook wel eens moe van worden. Dat je iedere keer weer ontdekt en nou val ik mezelf weer tegen. En nou is het nog niet zoals ik zou willen zijn. En zoals de Heer er recht op heeft dat ik zou zijn. En nou moet ik nog weer voor zijn aangezicht komen met schaamte. Vooral met tekortkomingen enzovoort. En dan kan een mens wel eens moe worden van zichzelf. Moe van zijn onvolkomenheden. Moe van zijn... van zijn zonde, van zijn ongelovigheid, van zijn vaak wantrouwen van de Heere. En mag je de Heere dan wel eens om rust vragen? Ja, niet rusten in de zin dat je nou niet meer verder hoeft, maar een adempauze, laat ik het dan zo zeggen. Om eens even op adem te komen. En om ook weer eens rust te krijgen in het feit dat de Heere zegt, ik weet het allemaal wel. En ik weet ook wel dat je het volmaakte niet gekregen hebt. En dat je het ook niet gegrepen hebt, ik weet het wel. Maar ik heb jou wel gegrepen. Dat je daar weer eens rust in krijgt. Dat hij begonnen is. En dat hij, wat hij begonnen is, ook op zijn tijd zal voltooien. En dan kun je daaraan nieuwe krachten ontlenen om toch weer verder te gaan. In de strijd, in de loopbaan. Heeft een kind in eerste instantie een ander doel dan een volwassene? Nee. Nee, maar dat is het punt van vergelijking ook niet. In die verschillende teksten die ik aangehaald heb uit Korinthe en Hebreeën, daar is het punt van vergelijking niet het doel dat zo'n mens heeft, maar het niveau dat zo'n mens bereikt heeft. Het niveau van een kind is een kind. Paulus zegt dat ergens anders ook. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Toen kwebbelde ik als een kind. Toen babbelde ik als een kind. Maar als ik een volwassen man geworden ben, dan heb ik afgelegd wat van een kind is. Het mens zijn is bij een kind en bij een volwassene in wezen hetzelfde. En als God iemand wederbaart door zijn Heilige Geest en een nieuw leven geeft, dan is het doel dat de Heere daarmee heeft bij een kind en bij een volwassene precies hetzelfde, namelijk de volmaaktheid. De volkomen verlossing. Maar het verschil of de vergelijking die de apostel maakt is, als kind beleef je dat op een andere manier. En als kind heb je ook andere dingen nodig en moet je ander onderwijs hebben enzovoort. En op een andere manier geleid worden dan wanneer je een volwassene geworden bent. Dus een kind heeft geen andere bedoeling dan een volwassene. Wanneer er sprake is van gearresteerd zijn, zal er een uitgang zijn naar de toegepaste borggerechtigheid. Ja, dat is bij Paulus ook duidelijk. Hij is gearresteerd en hij jaagt ernaar of hij de volmaaktheid grijpen mag. Maar hij heeft al eerder gezegd dat het zijn streven is, jagen is, om met de gerechtigheid van Christus bekleed te zijn en hem te mogen kennen in de kracht van zijn opstanding. Dus dat is wel waar. Als iemand gearresteerd is, dan gaat zijn leven uit naar de kennis van Christus, naar het borgwerk van Christus, naar het bekleed worden met de gerechtigheid van Christus enzovoort. Maar zo vervolgt deze vraag, hierin bestaat de neiging om te staren naar een volmaakte uitgang en een volmaakt benodigen. Ja, die vraag die dan naar boven komt bij een mens, Maar is het nou wel het echte jagen? Is het nou wel het echte, het oprechte, het volmaakte, het in Gods ogen goed te keuren, zoeken en vragen? Vanwege het feit dat je ook een bedriegelijk hart hebt en soms ook jezelf kan misleiden, blijft die vraag vaak liggen, maar ja, nou denk ik wel dat ik ermee bezig ben. En nou denk ik wel dat ik de Heere Jezus nodig heb. En nou denk ik wel dat ik echt ook zicht heb op zijn gerechtigheid en de noodzaak ervan. Maar zie ik het nou goed en is het nou echt bij me? Dan wordt de vraag gesteld, kan dit de ziel juist niet in de weg staan? Nou, als u mijn manier van spreken hebt gevolgd, dan is het antwoord op de vraag heel duidelijk. Ja, dan kan je op die manier jezelf in de weg staan. Dan kun je ook te veel vragen stellen en te lang zoeken. Om van tevoren overtuigd te zijn van je oprechtheid en van de waarheid in het binnenste. Terwijl het God juist behaagt om je te overtuigen van je oprechtheid, van de waarheid achteraf. Ik denk ook dat dat een van de dingen is waar de apostel voor waarschuwt. Hij zegt, als je nou in die loopbaan loopt, loop dan niet altijd eerst weer te overwegen van ben ik nou wel echt gestart? Ik blijf maar even in het beeld. En heb ik nou tot nog toe wel mijn voeten in de juiste richting bewogen? Als een renner zo te werk gaat, dan komt hij nooit aan het eind en zeker niet als eerste. En dan haalt hij nooit de prijs binnen. Altijd dat overwegen en dat overleggen, zit het nou wel goed en is het nou wel echt en is het nou... Dat kan inderdaad ook een hele duidelijke sta in de weg zijn. En daarom zegt Paulus, vergeet nou ook eens hetgeen achter is. En strek je nou alleen eens uit naar datgeen voor is. Kan dit de ziel juist niet in de weg staan in het rusten op de verworven gerechtigheid, op de afstand die je al afgelegd hebt, de meters die je al achter, en dan ga je kijken, oh, ik ben al een heel eind. Nou, maar dat is de zaak niet. Dat is niet de loopbaan, waardoor de toepassing als het ware wordt tegengehouden. Nou, u begrijpt het nu wel. Het gaat dus om overgave en overname. Ja, dat laatste begrijp ik niet helemaal, maar dat is natuurlijk wel waar. In het leven van Gods kinderen gaat het om, ja, je wordt over, je geeft je over aan de Heere. Het is maar, ja, je laat het aan hem over. Is mijn gebed oprecht? De Heere weet het wel. Is mijn jagen oprecht? De Heere weet het wel. En hij weet ook wel dat er onvolmaaktheid in zit. En dat zit er altijd in. En het is nooit zoals het eigenlijk moet zijn. Onze gerechtigheden zijn ook nog een wegwerpelijk kleed. En daarmee kunnen we ook niet voor God bestaan. Met ons bidden niet, met ons jagen niet, met ons ijveren niet, met onze heiligste bedoelingen niet. Het is altijd tekort in Gods ogen. Maar niet te min, omdat hij het weet en omdat hij ook van de oprechte, door hemzelf in het hart gelegde intenties weet. Daarom zal hij zulke toch niet teleurstellen. En dan nog een vraag. Geen Paulus zegt in vers 14... Zie ik dat ook terug bij David in Psalm 27, vers 4. Al is dat bij David nog onder de schaduwen. Psalm 27, vers 4, dat is... Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Ja, merkwaardig, hè? Daar heb je ook zo'n vers in de Bijbel waarin het gaat over één ding. Als ik het goed geteld heb, zijn er 5 versen in de Bijbel waar dit in staat. Eén ding. Dat is wat de Heer Jezus zegt tegen Martha. Eén ding is nodig. Wat de Heer Jezus zegt tegen de rijke jongeling. Eén ding ontbreekt u. En wat de Heer Jezus zegt, of wat die blindgeborene zegt. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En wat David zegt, één ding heb ik van de Heer begeerd. En wat Paulus zegt, één ding doe ik. Nou, wat de Heere zegt tegen Martha en tegen die rijke jongeling, dat ligt eigenlijk een beetje in hetzelfde vlak, in elkaars verlengde. Eén ding ontbreekt u en één ding is nodig. Wat die blindgeborene zegt en wat Paulus zegt en wat David zegt, dat ligt ook in hetzelfde verlengde. Dat ligt in dezelfde lijn. Eén ding weet ik, één ding doe ik, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dus ja, ik denk dat je ze naast elkaar mag zetten. Misschien met verschil in gradatie. David in oud-testamentische termen, Paulus in nieuw-testamentische termen, maar toch allebei uit op die gerechtigheid. Allebei uit op die volkomenheid. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen. Zijn lieflijkheid te mogen aanschouwen. Nou, dat is wat Paulus ook begeert. Met die gerechtigheid van Christus bekleed te worden. Dat is wat Paulus ook begeert. Om naar dat beeld van Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Ja, maar daar zie je dus ook dat met verschil in tijd en met verschil in bedeling en met verschil in maat en in trap, Gods kinderen toch dezelfde dingen doormaken. En dat ze elkaar begrijpen ook. En al zeggen ze het allebei op hun eigen manier, en al zegt de ene het in het Hebreeuws en de ander in het Grieks, het is toch de taal van hetzelfde naar God dorstend gemaakte hart. En het is toch dezelfde geest waaruit ze alle andere dingen hebben leren reduceren tot één ding. En dat is eigenlijk het kenmerk van een waarachtig christen. Het zijn de mensen van één ding. En dan niet meer het ding dat ze ontbreekt, maar het ding dat ze nodig gekregen hebben. Met al de aspecten die dat heeft. Misschien nog een paar mondelinge vragen. Ja. Nee, oh, ja. Het gaat niet buiten het gevoel om als een mens tot bekering komt. Ik denk ook dat je dat inderdaad wel bewijzen kunt met wat Paulus zegt. Want kijk eens, de hele taal die hij spreekt, de manier waarop hij het allemaal onder woorden brengt, dat is ook de taal van de doorleving. Dat is niet maar een droge opsomming van een aantal feiten die hij ook eens een keer in zijn leven heeft meegemaakt. Maar als je nou alleen al woorden neemt zoals dat woord jagen, dat woord dat hij een paar maal gebruikt in vers 12 en in vers 14, daar zit een element van spanning in natuurlijk. Als een mens dat doet in zijn leven, ergens naar jagen, dan hoor je hem eigenlijk hijgen. Nou, daar heb je al, daar is hij met zijn hele bestaan, met zijn hele gevoel, met zijn hele ziel bij en in betrokken. En je kunt dat op andere manieren ook aantonen. Trouwens, we hebben het Psalm 27 erbij gehad. Neem nou het hele psalmboek. Ja, dat is een geloofsboek, een boek van geloofsliederen. Dat is een boek van, je mag ook zeggen van gevoelsliederen. Daar gaat het over de emoties die een mens meemaakt, in zijn droefheid en in zijn blijdschap. Daar hoor je de dichters zingen. Nou, dat kun je met je verstand doen. En dan moet je je verstand ook wel bij gebruiken bij zingen. Maar dat als je echt zingt, dan zingt het van binnen. Dan zingt je gevoel, dan zingt je hele ziel, dan zingt je bestaan. Als je echt voor God buigt en weent over je zonde en over je afmakingen enzovoort. Zoals je dat in de psalmen ook tegenkomt. Ja, dan gebeurt dat bij wijze van spreken ook niet met droge ogen. Daar heb je ook alweer het gevoelselement. Jazeker. En ik weet wel, dat zal verschillen bij de een en bij de ander, want in het natuurlijke leven heb je mensen die inderdaad ook gauw licht geraakt zijn en gauw emotioneel zijn. En je hebt ook mensen die zichzelf veel beter kunnen beheersen en in bedwang kunnen houden. En daar kun je het niet zo gauw aan merken dat ze er gevoel bij hebben, maar het gaat, als het echt is, dan gaat het altijd door een mens heen. Zoals die door God gemaakt is. En dan is daar altijd het element van het gevoel ook bij. Bepaald. Ja.
Gerrit. De vorige keer hebben we het gehad over de rechtvaardigheid door het geloof. Moeten we dit verband niet zien in de heilige maand?
Ja, dit is het vervolg erop eigenlijk, hè. Kijk, als je in het begin in vers 8 en 9 heeft Paulus het heel duidelijk gehad over de rechtvaardiging, over de gerechtigheid van Christus, om daarmee bekleed te worden en zo ook voor God te kunnen bestaan. Nu gaat het over het vervolg, want het blijft niet bij de rechtvaardiging waarbij een mens vrijgesproken wordt, maar het gaat er dus ook over dat, als ik het nou zo mag zeggen, niet alleen de schuld van de zonde vergeven, weggenomen wordt, maar dat de smet van de zonde ook weggedaan wordt. Dat er ook een gewassen worden is en een toename in de gemeenschap met de Heer en in het leven van de vrezen Gods. Dat is inderdaad de bedoeling van de apostel. Kijk, als hij het over de volmaaktheid heeft, dan heeft hij het ook over de volmaakte heiligheid. Het voorkomen van alle zonden en van alle smetten van de zonde verlost zijn. En dat is het jagen, dat wordt hier nooit bereikt. De rechtvaardigheid kan volkomen bereikt worden. Als God de ziel vrij spreekt van schuld en straf, dan is die vrij. Dan is die schuld weg, dan is die volmaakt, rechtvaardig in Gods ogen. Maar heilig, dat zullen we pas zijn als alle zonde gedood is. En als al de ongerechtigheid weggenomen is. Dus het gaat hier over de heiligmaking en dat is altijd een proces waar het einde hiervan niet bereikt wordt. Bart? Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, maar dat is ook dan heb ik het of niet duidelijk gezegd of het is niet duidelijk begrepen. Ik maak daar ook geen tegenstelling van. Ik zeg ook niet van dat is niet belangrijk of je of de Heer begonnen is of dat ik zelf begonnen ben. Dat zeg ik niet. Kijk, als het over Paulus gaat, dan geloof ik dat we mogen denken aan, bij die uitdrukkingen vergeten dat geen achter is, dat we mogen denken aan twee dingen bij hem, dat hij dat bedoelt. Hij bedoelt, naar mijn gedachten, te zeggen, kijk, wat ik tot nog toe allemaal bereikt heb en wat er allemaal gebeurd is in mijn leven, daar kan ik niet altijd bij blijven staan, ik moet verder. En als ik daar altijd aan terug blijf denken, dan kijk ik achterom en dan kijk ik niet vooruit. En waar ik nu op geconcentreerd moet zijn, dat is op het einde van die loopbaan. En dan laat hij zich niet weerhouden of bezighouden door enerzijds Gods werk in zijn leven. En hij laat zich aan de andere kant ook niet verleiden tot de gedachte, ja, maar mijn eigen leven is zo slecht geweest. Want als hij daar altijd aan terug zou denken, dan is dat ook een blok aan zijn been. Dan komt hij ook nooit verder. Is Paulus het dan vergeten? Nee, hij is het, als hij in de loopbaan loopt, vergeten. Maar het is niet uit zijn geheugen, want hij schrijft daarover. Hij heeft het tegen in een van zijn brieven aan Timotheus er ook over, dat hij de minste van alle apostelen is, want dat hij de gemeente Gods vervolgd is. Hij schrijft in zijn brief aan de Corinthiërs, zijn eerste brief, dat hij, hoe zegt hij dat daar, dat zijn leven ook maar zodanig is dat hij bij de andere apostelen vergeleken ook niet in het licht kan staan. Met andere woorden, de apostel Paulus is voor zichzelf genoeg overtuigd geweest van alles wat er in zijn leven lag, zowel aan Gods genadewerk als aan zijn eigen verdorven leven, zijn verkeerde bestaan. Maar het mag het een en het ander mag hem niet altijd zo bezighouden dat hij kreupel wordt in de loopbaan. En als je me vraagt, moet een mens dan op een gegeven ogenblik ook niet duidelijk weten dat de Heere in zijn leven begonnen is en niet hij, moet dat voor onszelf ook niet een vraag zijn die waar een heel duidelijk antwoord op is, dan zeg ik volmondig ja. Maar ik zou die vraag aan de orde willen stellen als het gaat over bijvoorbeeld een tekst: benaastigt u dan, broeders, om uw roeping en verkiezing vast te maken. Ga dan nog eens terug waar het vandaan komt. En ga dan nog eens na bij wie je het vandaan, van wie het geleerd heeft en wie het in je leven gewerkt heeft. En ga van daaruit nou eens verder, als het dan inderdaad het begin uit God is, zoek dan voortgang in die dingen te krijgen. Maar als het gaat hierover wat Paulus zegt, dan zeg ik nee, dan komt er een moment in je leven dat je nou niet altijd meer moet teruggaan naar de vraag, is het begin wel goed geweest? Dan moet je ook eens een keer uitgaan van het feit, mijn beginsel was uit God. Ik ben gegrepen door Christus, zegt hij. Dat ligt voor hem vast. En omdat dat vast ligt, hoeft hij er nou op dit moment niet naar terug te kijken, maar mag hij nou vooruitkijken naar wat er nou nog in het vooruitzicht gesteld is. Ja? Goed. Bert. Dat kun je terugleiden, de vraag is wat de christelijke hoop is in het kader van deze dingen. Dat kun je terug projecteren naar het 11e vers, want dat is een vers over de hoop. Hoop richt zich altijd op de toekomst en op de dingen die de Heer in de toekomst nog gaat openbaren. Nou, daar is in de wederopstanding der doden, is daar zo'n aspect van. Daar leeft Paulus dus uit de hoop, iets wat hij nog niet bereikt heeft. En hij weet dat met de wederopstanding uit de doden, dan komt ook die volmaaktheid. Dus in dat opzicht is het een zaak van hopen. We zijn in hopen zalig. De hoop die nu die in Romeinen 8 die gezien wordt, is geen hoop. Maar we strekken ons uit, diezelfde gedachte in Romeinen 8. Je kunt het ook vooruit projecteren. En dan kom je bij het laatste gedeelte van Filippenzen 3... waar we over een aantal weken met elkaar bij stil zullen staan. Vanuit de overtuiging onze wandel is in de hemel, verwachten wij uit de hemel de Heer Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal enzovoort. Dus dan heb je de antwoorden eigenlijk vanuit het tekstverband, vanuit vers 11 en vanuit vers 21. Zo leeft deze apostel bij de hoop ten aanzien van de dingen die nog openbaard zullen worden. Ja? Dus we houden nog een deel te goed als we de versen 20 en 21 later zullen gaan bespreken. Er was nog iemand die een vraag had? Of vergis ik me? Nee? Adriaan ook niet? Oh, onder vier ogen bedoel je. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Niet elke vraag is voor het publiek bestemd natuurlijk. Hè? Nee. Wat zei je? Ja. Oh, ja, ja, zoiets. Zoiets. Het is vrij vertaald. Ja, dat is het eerste hoofdstuk van de Filippense brief. Dan gaat het over predikers van het evangelie die dat met bijbedoelingen doen. Mensen die het evangelie wel zuiver brengen, maar die dat eigenlijk doen om vanuit het oogpunt van, dan doen we Paulus concurrentie aan. Paulus die moet ook niet denken dat hij de enige is die het weet, wij weten het ook. Een ellendige gewoonte die onder dominees voor kan komen. Dat wist u misschien niet. Maar dat dominees in de manier waarop ze het evangelie brengen soms ook concurreren met collega's. Ja, zo vindt u. Ja. Daar heb je geen last van als je geen dominee bent. Nee. Maar bij oogmerken, waarbij het evangelie wel zuiver gebracht wordt, maar waarbij het niet meer gaat om de eer van Christus, maar om jezelf. En om je presentatie van het evangelie. En dan zegt Paulus, dat is natuurlijk helemaal verkeerd zo'n motief. En toch verblijd ik me erin, zegt hij, want het evangelie gaat toch uit. Laat het dan een verkeerd motief zijn, dat zal God wel beoordelen. Maar hij kan met dat zuivere woord dat via een vuile kanaal, via een vuil kanaal stroomt, kan hij toch nog zijn werk doen. Daarom verblijd ik mij, zegt Paulus. Filippenzen 1 is dat. Ja. Kijk, dan, Paulus die verblijdt zich niet als het evangelie verminkt wordt. Dan krijg je andere taal van de apostel te horen. Als het evangelie aangepast wordt aan menselijke smaak, dan zegt hij niet, ik ben er blij om. Dan heeft hij hele scherpe veroordelingen voor die boodschappers. Maar als het mensen zijn die uit een verkeerd motief het evangelie verkondigen, dan zegt hij wel, zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik ben er toch blij omdat zo het evangelie gaat. Ja. Goed. Nou Jaap, dat is jouw beurt weer, joh. 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Over de volgende keer, dat zou over 2 weken zijn normaal, de 12e december is dat geloof ik, dan is het, dat is een avond waarop ik niet kan. Ik heb net met de koster en zijn vrouw overlegd en het zou wel wat de zaal betreft op woensdagavond kunnen. Zullen we daar maar op houden? Dat is wel, is waar, ook op de dag waarop er een bejaardenmiddag gehouden zal worden, maar die eindigt toch om 6:30, 7:00. En die bejaarden die gaan dan rustig naar huis, de meeste tenminste. Van der Laan die zal wel hier blijven, denk ik. Maar dan kunnen ze thuis luisteren. En degene die die bejaardenmiddag verzorgen, die, dat zijn er niet zoveel van degene die dan ook hier zijn. Dus laten we maar aannemen dat dat uiteindelijk toch geen overwegend bezwaar is. Ja? Woensdagavond, donderdagavond, dat kan niet, want dan is de zaal op een andere manier besproken. Er is iemand hier die weet waarom dat is. Maar, niet waar? Ja. Maar zullen we dat dan maar afspreken in plaats van dinsdag voor een keer op woensdagavond? Wel even en wel zijn. Heren, we willen uw naam danken aan het einde van deze avond en we willen u de eer brengen die gij ook waard zijt te ontvangen. Niet alleen vanwege het feit dat we uw woord mogen hebben, want dat is toch wel een groot voorrecht, heren, als u ons dat boek geeft waardoor we wijs kunnen worden tot zaligheid, maar ook vanwege de inhoud van dat woord, de dingen die ons daarin voorgesteld worden, die zaligheid, die volkomen zaligheid zelfs, die dan weliswaar hier op aarde niet bereikt zal worden, waar de uwen naar hebben te streven, naar hebben te jagen, maar wat dan hier op aarde niet bereikt zal worden, dat zal toch wel een keer bereikt worden, heren. Er komt toch een tijd dat allen die gij gearresteerd hebt ook volmaakt u zullen dienen, en dat eeuwig. En dat alles wat van Adam is en wat van henzelf is, achterblijft. En in het graf achterblijft. Heren, het heil dat gij laat bekendmaken is ook zo vol en zo veelomvattend, dat dat ons hart toch eigenlijk wel in verrukking moest brengen. En dat het ons die hartelijke begeerte en dat hartelijke gevoelen zou moeten geven om, als dit dan te bereiken, te verkrijgen is, dat we er dan ook alles voor opzij zouden zetten om er deel aan te ontvangen. Heere, geef ons die gezindheid. En wilt gij zo met uw Heilige Geest in onze harten werken, bij aanvang en bij voortgang. Wilt u onze zonden genadig vergeven en ons alles kwijtschelden wat niet naar uw heilige, goddelijke wil is. En leer ons naar uw wil handelen. Dan zullen we in uw waarheid wandelen. Neigt u ons hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Amen. Wel thuis.